Goedenavond. Het beheersen van de klimaatverandering is op dit moment wellicht de grootste uitdaging waarvoor de mensheid zich geplaatst ziet. De opwarming van de aarde wordt meestal beschouwd als een louter wetenschappelijk fenomeen, een louter wetenschappelijke aangelegenheid, maar ze heeft ook een culturele dimensie. En ik interesseer mij in het bijzonder voor de manier waarop de literatuur met dit fenomeen omgaat. De klimaatverandering is een allesbehalve eenvoudig onderwerp voor een schrijver. Veel auteurs worstelen met de enorme schaal, zowel geografisch als temporeel, en met de complexiteit van het klimaatprobleem. De bestaande vormen en genres blijken vaak niet te volstaan om de klimaatcrisis adequaat te verbeelden. De laatste jaren zijn er heel wat literaire teksten verschenen die conventionele representatietechnieken gebruiken, transformeren of heruitvinden in een poging om de aard, de oorzaken en de gevolgen van de klimaatverandering, als ook de urgentie om er een antwoord op te bieden, te vatten en te communiceren. Die teksten worden soms cli-fi genoemd, climate fiction, naar analogie uiteraard met sci-fi, science fiction. De roman waarover ik het vandaag ga hebben is een voorbeeld van cli-fi, maar dat geldt eveneens voor Oryx and Craig van Margaret Atwood en The Road van Cormac McCarthy, twee romans die de voorbije weken en maanden al aan bod zijn gekomen in deze lezingenreeks. Een paar andere bekende voorbeelden zijn Odds Against Tomorrow van Nathaniel Rich en Flight Behavior van Barbara Kingsolver. Dat zijn allemaal literaire romans. Daarnaast zijn er ook heel wat populaire romans, vooral thrillers en sci-fi, die over de opwarming van de aarde handelen. Behalve dat ze allemaal op de een of andere manier met het klimaatprobleem begaan zijn, hebben die teksten niet zo gek veel met elkaar gemeen. Ik aarzel zelf dan ook wat om cli-fi te gebruiken als een genre-label, hoewel sommigen dat wel doen. De teksten aangeduid door die term lijken mij daarvoor eigenlijk wat te divers te zijn. Wel is het zo dat er een tendens merkbaar is. Veel van die teksten zijn post-apocalyptische, dystopische romans. Ze spelen zich af in een toekomstige wereld die is verwoest door een of andere ecologische ramp. Dat is de manier waarop ze het klimaatprobleem aanschouwelijk maken. En de lezer proberen te mobiliseren. Dus door hem of haar te confronteren met de concrete, tastbare gevolgen van de catastrofe die zich geleidelijk aan en nagenoeg onzichtbaar aan het voltrekken is in het heden. Wat mij nu intrigeert aan Solar van Ian McEwan en wat ik er verfrissend aan vind, is dat die roman een heel andere weg inslaat. Hij is een vreemde eend in de post-apocalyptische, dystopische bijt. Want hij speelt zich af in het heden in plaats van in de toekomst en hij maakt kwistig gebruik van humor, ondanks het feit dat hij over ernstige thema's als klimaatverandering en hernieuwbare energie gaat. Vreemd genoeg is het een bijzonder vermakelijke roman. In feite is Solar de enige komische literaire tekst over klimaatverandering die mij bekend is. Mocht iemand van jullie er nog anderen kennen, dan hoor ik dat graag. Voor de volledigheid wil ik er wel nog even meegeven dat er één ander voorbeeld van cli-fi in het comedy-genre is dat ik ken, maar dat is in een ander medium, film. Het gaat om Sizzle, a global warming comedy, een mockumentary, een soort documentaire, zeg maar, over het maken van een film over de opwarming van de aarde. Overigens gaan ook de meeste cli-fi films de post-apocalyptische tour op en is het al doem en droefenis wat de klok slaat. Denk bijvoorbeeld aan The Day After Tomorrow en The Age of Stupid. Je ziet het al aan de filmposters en ja, zeker ook aan de uitdrukking op het gezicht van Pete Postlethwaite dat dit geen films zijn om vrolijk van te worden. Ook in dit medium is een humoristische benadering van het thema klimaatverandering hoogst ongebruikelijk. Alvorens verder in te gaan op McEwan's roman, zal ik kort iets zeggen over de auteur en zijn werk in het algemeen. Daarna volgt een korte samenvatting van de plot. Een sectie over waar McEwan zijn inspiratie vandaan heeft gehaald en over het kernidee van de roman. En een sectie over de belangrijke notie van de menselijke natuur. Vervolgens zal ik ingaan op het gebruik van humor. De relatie tussen de humane en exacte wetenschappen, dat is een thema in de roman. En tenslotte de rol van klimaatkunst. Ian McEwan is een van de meest succesvolle en meest gelauwerde hedendaagse Engelse schrijvers. Hij is geboren in 1948 en debuteerde halverwege de jaren 70 met de verhalenbundel First Love, Last Rights. Hij behoort tot dezelfde gouden generatie als onder andere Martin Amis, Salman Rushdie, Julian Barnes en Graham Swift. Talentvolle auteurs die eind jaren 70, begin jaren 80 op het literaire voorplan traden. En ze vertegenwoordigden een nieuwe golf in de Britse letteren. Ze zouden het postmodernisme hebben binnengeloodst in de Britse literatuur. En ze behoren intussen al een hele poos tot het literaire establishment. Zoals zijn collega's is McEwan vooral bekend als romanschrijver. Met romans als The Cement Garden, The Comfort of Strangers, The Child in Time, Enduring Love, Amsterdam, Atonement, Saturday, On Chesil Beach and The Children Act, zijn meest recente roman. Ik sla er een aantal over, want hij heeft echt wel heel wat geschreven. En ik moet ook toegeven dat ik lang niet alles heb gelezen. De reden waarom ik het over Solar ga hebben vandaag, en dat ik, is dat ik geboeid ben door het fenomeen cli-fi. En het feit dat deze roman daar zo een bizar voorbeeld van is. Niet dat ik een bijzondere interesse koester voor het werk van McEwan in het algemeen. Voor alle duidelijkheid, ik ben geen groot McEwan-kenner. Ik ga dan ook niet al te lang blijven stilstaan bij McEwan's andere romans, want ik kan slechts over enkele van iets uit eerste hand vertellen. Zeker in zijn beginjaren schreef McEwan vaak naargeestige, lugubere, duistere verhalen, vol groteske en vol grotesk geweld, vol seksuele perversie. Verhalen met akelige, onaangename personages, wat hem de bijnaam Ian de Macabre opleverde. Zijn werk is ooit The Art of Unease genoemd, de kunst van het ongemak. Aan de lectuur van zijn werk hou je inderdaad vaak een onbehaaglijk gevoel over. Volgens veel critici luidde The Child in Time uit 1987 een nieuwe, rijpere periode in McEwan's carrière. Gekenmerkt door romans met een grotere psychologische diepgang, morele complexiteit en politiek bewustzijn. In zijn vroegere werk was de sociale context zo goed als afwezig. En dat veranderde dus vanaf het eind van de jaren 80. Persoonlijk, en met die mening sta ik lang niet alleen, vind ik Atonement, vertaald als boetekleed uit 2001, McEwan's meest indrukwekkende roman. Of althans de meest indrukwekkende die ik heb gelezen. Maar Amsterdam is degene waarmee hij in 1998 de Booker Prize won. Dat is een van de belangrijkste literaire onderscheidingen in de Angelsaksische wereld. Er zijn weinig mensen die Amsterdam McEwan's meest geslaagde roman vinden, maar de meeste critici waren het er wel over eens dat het hoog tijd werd dat die bekroning hem eens te beurt viel. Verschillende van zijn romans zijn ook verfilmd. The Cement Garden, The Comfort of Strangers, Enduring Love en Atonement. Ik zelf heb enkel de verfilming van Atonement gezien en hoewel die een Oscar gewonnen heeft, herinner ik mij eigenlijk vooral dat ik het boek veel beter vond. Met name omdat dat een stilistisch bravoure stuk is en dat aspect is nu eenmaal iets wat zich heel moeilijk laat vertalen naar het grote scherm. McEwan behandelt vaak grote maatschappelijk ingrijpende thema's in zijn werk, gaande van terrorisme en nucleaire proliferatie tot religieus fundamentalisme en klimaatverandering. Het is niet toevallig dat hij de enige auteur is van wie er zowel vorig jaar als dit jaar een roman op het programma van deze lezingreeks stond over hedendaagse literatuur Een lezingreeks die ook telkens een actueel thema aanboort. En vorig jaar was dat terreur, dit jaar ecologie. Wat ook het thema wordt voor volgend jaar, ik ben er eigenlijk redelijk gerust in, dat het ons niet zoveel moeite zou kosten om McEwen opnieuw op het programma te krijgen. Iets anders dat typisch is voor McEwen en wat hem onderscheidt van de meeste andere schrijvers, is zijn uitgesproken wetenschappelijke interesse. In verschillende van zijn romans verwerkt hij inzicht uit diverse wetenschapsdomeinen, gaande van cognitieve psychologie en neurologie tot genetica, biologie en theoretische fysica. En dat leidt soms tot wat dorre passages, als al dat opzoekingswerk per se moet renderen. En McEwen dus iets te veel zijn kennis wilt etaleren, de wetenschappelijke kennis die hij heeft verworven. Maar op zich is het natuurlijk wel een boeiend gegeven dat een literair auteur zich inlaat met dit soort zaken. Ik kom daar later nog op terug. In elk geval is McEwen's passie voor wetenschap ook heel duidelijk merkbaar in Solar, de roman uit 2010, waarover ik het nu verder zal hebben. Om te beginnen zal ik het hoofdpersonage voorstellen en de plot van de roman kort samenvatten, ten behoeve van diegenen onder jullie die de roman niet of nog niet of niet recent gelezen hebben. Mag ik trouwens even vragen wie van jullie de roman effectief gelezen heeft? Vanuit nieuwsgierigheid. Oké, toch enkele onder jullie, maar de meerderheid, voor de meerderheid is dit duidelijk terra incognita. Dus vandaar, ik ga een vrij uitgebreide toch plot samenvatting geven, zodat dat iedereen mee is. Het hoofdpersonage, Michael Beard, is een man van middelbare leeftijd, fysicus en Nobelprijswinnaar. Hij kreeg die Nobelprijs voor een ontdekking die hij deed als jongeman over de interactie tussen licht en materie en die de Beard-Einstein-synthese wordt genoemd. Beard bouwde voort op het werk van Einstein om tot die briljante vondst te komen. Zo briljant dat de beroemde fysicus Richard Feynman er op een Solvay-congres in 1972 laaiend enthousiast over zou zijn geworden. Nu, de roman blijft om begrijpelijke redenen een beetje vaag over de precieze aard van die briljante ontdekking. Het gaat tenslotte om een fictioneel gegeven. De Beard-Einstein-synthese bestaat dus niet echt. Beard teert al twee decennia lang op zijn reputatie, met sitjes in allerlei commissies, radiooptredens, lezingenreeksen en andere schnabbels. Sinds hij de Nobelprijs heeft gewonnen, heeft hij geen wetenschappelijk werk van enige betekenis meer verricht. En dat steekt hem wel een beetje. Die prijs was dus tegelijk een zegen en een vloek voor hem. De klimaatverandering is aanvankelijk niet iets dat de protagonist echt bezighoudt. Het is voor hem meer of niet meer dan achtergrondgeruis. Ik citeer uit de roman. Beard stond niet helemaal sceptisch tegenover de klimaatverandering. Het was een van de dreigende zorgen op een lijstje onderwerpen dat de achtergrond van het nieuws vormde en hij las erover, betreurde het vaaglijk en verwachtte dat regeringen bijeen zouden komen om in te grijpen. Maar zelf had hij andere dingen waarnaar zijn aandacht uitging. En hij was niet onder de indruk van sommige verhitte commentaren als zou de wereld in gevaar zijn. Deze waarschuwingen klonken oud-testamentisch, naar builenpest en kikkerregen, en duiden op een diepe en aanhoudende neiging, door de eeuwen heen bepaald, om te geloven dat we altijd aan het einde der tijden leefden, dat onze eigen dood dwingend verbonden was met het einde van de wereld en daarmee meer betekenis had of net iets minder onbelangrijk was. Beard is dus behoorlijk sceptisch over de rampscenario's die zich zouden voordoen als de klimaatverandering geen halt zou worden toegeroepen. Hij doet dat soort prognoses af als een zoveelste manifestatie van het eindtijddenken, dat al eeuwen oud is. Het is gewoon de apocalyptische neiging van de mens die hier weer maar eens opspeelt. En ook al zou hij geloof hechten aan die doemscenario's, dan nog zou hij er niet wakker van liggen, want het einde van de mensheid is iets wat hem sowieso niet veel kan schelen. Ik citeer opnieuw. Beard had die voorspellingen eerder gehoord en geloofde ze geen van allen. En als hij dat wel had gedaan, zou hij niet in paniek zijn geraakt. Een kinderloze man van een zekere leeftijd, aan het einde van zijn vijfde huwelijk, kon zich een vleugje nihilisme veroorloven. De aarde kon wel zonder Patrice en Michael Beard. En als ze ook alle andere mensen zou afschudden, zou de biosfeer volhouden en over een luttele 10 miljoen jaar opnieuw wemelen van de vreemde nieuwe vormen. Misschien wel geen van alles slim op een aapachtige manier. Wie zou dan nog betreuren dat niemand meer iets wist van Shakespeare, Bach, Einstein of de Einstein-Beard-synthese? Die bedenking legt enerzijds Beards misantropische neigingen bloot, maar anderzijds kan je er ook een kritiek in lezen op het antropocentrisme van de milieubeweging. Een kritiek op de vanzelfsprekendheid van het idee dat het voortbestaan van de menselijke soort onze voornaamste zorg is en dat onze redding gelijk staat aan de redding van de planeet. In elk geval zijn Beards scepsis over en desinteresse voor de klimaatverandering frappant voor de protagonist van een cli-fi-roman. In de loop van het verhaal begint hij er wel meer belangstelling voor op te brengen, zoals meteen duidelijk zal worden. Het eerste van de drie delen van de roman begint in het jaar 2000, wanneer Beards vijfde huwelijk op springen staat en hij recent een nieuwe job als directeur van het Nationaal Centrum voor Hernieuwbare Energie heeft aangenomen. Dat centrum is een prestigeproject van de Britse regering. Een Nobelprijswinnaar aan het roer ervan kwam hen dus goed uit, want dat verhoogde alleen maar het aanzien van het initiatief in de ogen van de buitenwereld. Het centrum legt zich op Beards suggestie toe op de ontwikkeling van een windturbine voor huiselijk gebruik in de stad. Dat project blijkt echter al snel veel complexer en veel duurder te zijn dan hij aanvankelijk had gedacht, en hij beseft ook dat het energieprobleem sowieso niet echt zou oplossen. Maar om gezichtsverlies te vermijden, houdt hij er toch aan vast. Of althans, hij laat het wetenschappelijk personeel van het centrum, 5 postdocs, ermee doorgaan. Hij zelf is niet meer echt met de laatste stand van het onderzoek in de fysica mee. En het interesseert hem bovendien allemaal ook niet echt. Hij heeft namelijk andere dingen aan zijn hoofd op dat moment. Al heeft hij zelf al jarenlang de ene affaire na de andere, speelt de ontrouw van zijn vijfde echtgenote hem toch danig parten, in die mate dat hij er obsessief mee bezig is. Na de dood in een bizar ongeval van een van de postdocs die aan het centrum zijn verbonden, Tom Eldes, eigen Beard zich diens baanbrekend onderzoek over zonne-energie en artificiële fotosynthese toe. Die Tom Eldes fungeert als het morele centrum van de roman. Anders dan zijn werkgever, dus anders dan Beard, is Eldes iemand die wel inzit met de klimaatverandering. Die gelooft dat de planeet in gevaar is en die ze oprecht wil redden. Hij stelt zonne-energie en artificiële fotosynthese voor als alternatief voor windenergie, waar het centrum dus zwaar in heeft geïnvesteerd, ook al is dat eigenlijk een doodlopend spoor. Beard is cynisch en sceptisch, Eldes enthousiast, gepassioneerd en overtuigd dat de technologie die hij wil ontwikkelen echt een verschil kan maken voor de planeet. Eldes is met andere woorden de ecologische held waarop de lezer zit te wachten. Hij is het enige personage in de roman dat oprecht, om ethische redenen, bekommerd is om de klimaatverandering. Hij overleeft het eerste deel van de roman echter niet. En na zijn dood ligt de toekomst van hernieuwbare energie volledig in handen van Beard. In 2005, wanneer het tweede deel van de roman begint, is Beard een expert geworden in artificiële fotosynthese, en is hij de technologie aan het patenteren en commercialiseren die hij heeft ontwikkeld op basis van Eldes' ideeën. Hij doet die echter voor alsof het zijn eigen ideeën zijn. Hij is ook een veelgevraagd spreker. Op professioneel vlak gaat het hem dus best wel voor de wind. Inmiddels is hij samen, maar niet getrouwd, met Melissa Brown, die wil een kind van hem, terwijl hij daar niet op zit te wachten. En uiteindelijk wordt ze tegen zijn wil zwanger van hem. Het derde en laatste deel van de roman speelt zich af in 2009 en volgt Beard in de aanloop naar de officiële opening van een kleine, maar zeer geavanceerde zonne-energiecentrale in de woestijn in New Mexico. Hij staat op het punt zijn doel te realiseren en schone, hernieuwbare energie op te wekken als alternatief voor vuile traditionele energiebronnen. Hij rekent erop dat hij zal worden ingehaald als de man die de planeet heeft gered en hij verwacht dat die redding hem en passant ook stinkend rijk zal maken. Helemaal op het eind van het verhaal spat die droom echter uit elkaar wanneer het verleden hem inhaalt. Alle ellende die hij vakkundig voor zich uit heeft weten te schuiven, zowel professioneel als privé, komt ongenadig samen op het einde van de roman. De minnaar van zijn vijfde echtgenote, die hij onschuldig de cel heeft laten indraaien voor de dood van Tom Eldes, slaat de zonnepanelen kapot de dag voor de lancering van de installatie. Het Nationaal Centrum voor Hernieuwbare Energie wil hem een proces aandoen wegens diefstal van intellectuele eigendom. De twee vrouwen met wie Beard op dat moment een relatie heeft, komen allebei tegelijk op hem af om hem voor zichzelf op te eisen. En om de ramp compleet te maken, krijgt Beard, die er al decennia lang een uiterst ongezonde levensstijl op nahoudt, finaal ook nog een hartaanval. Of die indruk wordt althans gewekt in de roman. Helemaal op het einde van het verhaal. En dat is in grote lijnen de plot van het verhaal. Een bijzonder vermakelijke episode waarover ik het nog niet heb gehad, is Beards deelname aan een excursie naar het hoge noorden in het eerste deel van de roman. Om even te kunnen ontsnappen aan de frustraties van zijn vijfde huwelijk, het vijfde huwelijk dat op de klippen aan het lopen is op dat moment, neemt Beard een uitnodiging aan om een week door te brengen op een vastgevroren schip in het Poolijs bij Spitsbergen, een Noors eiland boven de Poolcirkel. En Spitsbergen is aangeduid door dat aardje op deze kaart. Ter hoogte van de 79ste, 80ste breedtegraad. Dus in het Noordpoolgebied. Het gezelschap waarin Beard terechtkomt bestaat uit bevlogen kunstenaars die bijvoorbeeld in het ijs pinguïns boetseren of met zang en dans quasi-religieuze rituelen uitvoeren. De bedoeling van die expeditie is om samen na te denken over en naar oplossingen te zoeken voor het klimaatprobleem. Nu, die episode is gebaseerd op een excursie die McEwan zelf heeft gemaakt in 2005 en tijdens welke hij naar eigen zeggen het idee voor het boek heeft opgedaan. Dat is één reden waarom ik er even wil blijven bij stilstaan. Een andere is dat het kernidee van Solar mij er effectief in besloten lijkt te liggen. Hier zien jullie twee foto's van tijdens die excursie. Dus dat is het schip vastgevroren in het ijs en dit is McEwan. Het ging om de Cape Farewell Arts Science Expedition. Cape Farewell is een Britse organisatie die de massa hoopt te mobiliseren tegen klimaatverandering door kunstenaars en wetenschappers samen te brengen op dit soort locaties. Op de website van die organisatie staat een stuk dat McEwan na afloop van die expeditie schreef. Hij heeft het daarin over de almaar toenemende chaos in de kleedkamer aan boord van dat schip, waar ieders garderobe elke dag weer een jamboel blijkt te zijn en waar onmisbare uitrustingstukken zoals laarzen, helmen en jassen op onverklaarbare wijze bleken te verdwijnen. Hoe zouden mensen die zelfs zoiets simpels als een kleedkamer niet op orde kunnen houden, ooit in staat zijn om de planeet te redden, vraagt hij zich af. McEwan vindt die chaotische kleedkamer een mooi beeld voor het menselijke onvermogen te kiezen voor de lange termijn en daarmee voor het behoud van de aarde. En dus zijn we hier gekomen met dit schip naar een bevroren fjord, schrijft hij, en we zullen ons onderdompelen in het idealisme en altruïsme dat van ons wordt gevraagd wanneer we onze huidige noden ondergeschikt maken aan die van de ongeboren generaties. Maar eerst moeten we onze natte laarzen uittrekken. Einde citaat. Vervolgens beschrijft hij de chaos in de laarzenkamer, waar iedereen elkaars spullen had, en komt hij tot deze conclusie. En dit is een vrij lange passage. Ik heb ze over twee slides gespreid. Maar ze lijkt mij dan ook redelijk cruciaal te zijn. Niemand gedraagt zich bepaald slecht en iedereen handelt gezien de directe omstandigheden zelfs geheel rationeel maar tegen de derde dag is de laarzenkamer een woestenij van kapotgeslagen dromen. Ondertussen, terwijl de poolnacht neerdaalt over Tempelfjord, in de aangename warmte van onze ark, opgemonterd door de Vin de Pays, bespreken wij onze plannen om een planeet te redden die vele malen groter is dan onze laarzenkamer. We zullen de aarde niet redden van onze eigen verwoestingen tot we onszelf wat beter begrijpen. Zelfs als we aanvaarden dat we onze natuur nooit echt kunnen veranderen. Alle laarzenkamers hebben goede systemen nodig, zodat gebrekkige schepsels ze goed kunnen gebruiken. Goede wetenschap zal ons nuttige diensten bewijzen, maar alleen goede regels zullen de laarzenkamer redden. Laat niets over aan idealisme en verontwaardiging of zelfs aan goede kunst. We weten in ons hart dat de allerbeste kunst compleet en prachtig nutteloos is. We kennen onszelf nauwelijks en onze collectieve natuur is nog altijd een bron van verwondering. Waarom schrijven we anders fictie? We blijven onszelf verrassen en het lot van al onze laarzenkamers staat op het spel. In Solar doet zich exact hetzelfde voor met de kleedkamer aan boord. En McEwan legt de bedenkingen die hij daar in dit stukje bij maakt in de mond van Beard. Elders heeft McEwan trouwens ook gezegd dat het de discrepantie was tussen het idealistische discours van de wetenschappers en de kunstenaars enerzijds en de realiteit van die chaotische laarzenkamer anderzijds, die hem op het idee bracht een komische roman te schrijven over de klimaatverandering. De expeditie heeft dus echt wel alle kiemen gezaaid van wat uiteindelijk Solar zou worden. In de rest van mijn lezing ga ik het over een aantal zaken hebben die samenkomen in de zo net geciteerde passage. Om te beginnen, zoals ik al aankondigde, de menselijke natuur. McEwan voert de oorzaak van het klimaatprobleem en van het uitblijven van een oplossing ervoor terug op de menselijke natuur, op universele, onveranderlijke psychologische wetmatigheden. Het is volgens hem van het grootste belang die menselijke natuur te proberen begrijpen. Om een antwoord te kunnen bieden op het klimaatprobleem, moeten we met name de zwakheden en zelfdestructieve neigingen van de mensheid onder ogen durven te zien. In Solar is het hoofdpersonage dat de menselijke natuur belichaamt. Michael Beard doet zich weliswaar voor als voorvechter van hernieuwbare energie en held van de klimaatbeweging, maar hij incarneert tegelijk al datgene wat de klimaatcrisis heeft voortgebracht. Hebzucht, mateloosheid, luiheid, gemakzucht, kortzichtigheid en zelfbedrog. Hij is een monsterlijke egoïst die op een totaal ongecontroleerde manier zijn lusten botviert. Hij is onverzadigbaar, wil steeds meer eten, wordt dan ook voortdurend dikker in de loop van de roman. Hij wil steeds meer seks, steeds meer geld. Hij vreet zijn vliegtuigmaaltijden op, schranst erop los tot hij moet overgeven tijdens een lezing, verslijt de ene minares naar de andere, exploiteert de ideeën van een gestorven collega voor eigen gewin, liegt en bedriegt dat het gedrukt staat en rationaliseert voortdurend zijn onverantwoord gedrag. Beard is een allegorisch personage, een soort elkerlijk figuur. Hij staat voor al het verderfelijke in de moderne mens. Hij is een karikaturale omkering van al wat de mens zou moeten zijn en hoe die zich op een verantwoordelijke, gewetensvolle wijze zou moeten gedragen tegenover de aarde en tegenover zijn medemensen. Aan de hand van dit personage stelt de roman de manier aan de kaak waarop de hedendaagse samenleving het klimaatprobleem negeert en zo haar eigen overleven en dat van de planeet op het spel zet. Maar tegelijk verwerft de roman dus ook al te romantische, idealistische, ecologische visies die uitgaan van de maakbaarheid van de mens. Want de kern van het probleem is en blijft de menselijke natuur. In 2005 zegt Melissa, Beard's vriendin, dat zij de klimaatverandering niet ernstig kan nemen om de volgende reden. Zodra je deze zaak serieus nam, kon je aan niets anders meer denken. Alles zonk erbij in het niet. En dus kon ze het, net als iedereen die ze kende, niet serieus nemen. Niet helemaal. Dat liet het dagelijks leven niet toe. Het idee dat het noodzakelijk is de beperkingen van de menselijke natuur onder ogen te zien, ligt ook aan de basis van een interessant boek van de hand van de Britse milieuactivist George Marshall, dat onlangs is verschenen. Don't even think about it, why our brains are wired to ignore climate change. In de notendop argumenteert Marshall in dat boek dat we psychologisch niet goed gewapend zijn tegen een van de grootste bedreigingen van deze tijd. We zijn evolutionair geprogrammeerd om klimaatverandering te negeren in plaats van om de nodige actie ertegen te ondernemen. Ons brein reageert namelijk verschillend op verschillende soorten bedreigingen. Bedreigingen die zichtbaar zijn, urgent zijn, een historisch precedent en een direct persoonlijk effect hebben en die worden veroorzaakt door een vijand, zijn de bedreigingen waar we het snelst en het sterkst op reageren. Klimaatverandering is eigenlijk precies het tegenovergestelde. We kunnen het niet zintuigelijk waarnemen, het is een abstract begrip. Er is geen historisch precedent voor. Het treft niet of toch niet in eerste plaats onszelf en onze naasten, maar vooral toekomstige generaties. En bovendien is het een bedreiging die door onszelf wordt veroorzaakt, niet door een externe vijand. Marshall's punt is niet dat we dan maar alle hoop moeten opgeven en bij de pakken blijven neerzitten. Wel dat we rekening moeten houden met die specifieke kenmerken van onze geëvolueerde psyche. Pas dan zullen we het klimaatprobleem effectief kunnen aanpakken. Zijn boek is dus geen pleidooi voor fatalisme, maar een oproep tot een shift van idealisme naar realisme en pragmatisme. En Solar kan je ook zo interpreteren. In plaats van ervan uit te gaan dat we de mens fundamenteel kunnen veranderen, zouden we er beter aan doen de beperkingen van de menselijke natuur te aanvaarden en contexten te creëren waarin we worden aangezet tot duurzaam gedrag via sociale prikkels die op onze neigingen inspelen. We hebben met andere woorden goede systemen en goede regels nodig die onze aangeboren neigingen op een positieve manier kanaliseren. Tijdens een lezing die Beard geeft in 2005 voor een publiek van investeerders, insisteert hij dat, en ik citeer, deze kwestie, zijnde de aanpak van het klimaatprobleem, moet niet bij deugdzaamheid blijven steken. Deugdzaamheid is te passief, te beperkt. Deugdzaamheid kan personen motiveren, maar voor groepen, maatschappijen, een hele beschaving is het een zwakke kracht. Volken zijn nooit deugdzaam, al denken ze misschien soms van wel. Voor de mensheid en masse wint hebzucht het van deugdzaamheid. Dus moeten we bij onze oplossingen openstaan voor de normale impuls van het eigen belang en ook alle ruimte laten aan vernieuwing, de opwinding van de uitvinding, de genoegens van vernuft en samenwerking, de voldoening van winst. Ik heb hier de Nederlandse vertaling lichtjes aangepast, want daarin werd virtue vertaald als braafheid, wat toch iets heel anders is. Ik heb daar dus deugdzaamheid van gemaakt. Voor de rest heb ik op die vertaling niets aan te merken. Ze leest bijzonder vlot en het taalgebruik is heel natuurlijk, heel idiomatisch, terwijl het origineel tegelijk toch vasthoudt. Ik heb de roman zelf wel in het Engels gelezen en enkel de passages die ik nodig had opgezocht in de Nederlandse vertaling. Die vertaling is van de hand van Rien Verhoef. En dat is een ware rot in het vak. Die behalve McEwan bijvoorbeeld ook Nabokov, Faulkner en Graham Swift heeft vertaald. En vorig jaar heeft Verhoef zelfs een eredoctoraat gekregen van de Universiteit Leiden. Dus wie het boek liever in het Nederlands leest dan in het Engels, had het veel slechter kunnen treffen. Maar om terug te keren naar de passage die ik net heb geciteerd. Je zou Beard natuurlijk kunnen afdoen als een onbetrouwbare verteller. Hij ligt er namelijk op los en hij probeert hier in de eerste plaats zijn nieuwe technologie te slijten aan investeerders, die hij natuurlijk liever niet tegen de haren instrijkt. Anderzijds zagen we al dat de bedenkingen die hij formuleert over de menselijke natuur in de Spitsbergen-episode die van de auteur zelf zijn. Dat geldt evenzeer voor de stelling die hij verkondigt in deze passage. In een interview over Solar zegt McEwen het volgende: het zal niet de deugdzaamheid zijn die ons zal verlossen. Het zal eigenbelang zijn en misschien zelfs hebzucht. Bovendien heeft Beard zowat zijn hele speech geplagieerd van Tom Eldes. En die Tom Eldes is, anders dan Beard zelf, wel een betrouwbaar personage. Ik omschreef hem eerder al als het morele centrum van de roman. Dat maakt dus dat de positie die hier door Beard wordt verdedigd wellicht samenvalt met degene die de tekst zelf voorstaat. Solar suggereert dus dat als mensen geen verantwoordelijk gedrag kan worden bijgebracht, en Beard zelf is daarvan het beste bewijs, het beste antwoord op de klimaatverandering is dat laakbaar gedrag te cultiveren door eigenbelang en het winstmotief volop te laten spelen. Hebzucht wint het van deugdzaamheid. Die visie, een visie die vasthoudt aan het marktdenken en neoliberalisme verdedigt, verschilt sterk van die van de Canadese journaliste en anders globaliste Naomi Klein, die ze uiteenzet in haar recent verschenen en fel gehypte boek This Changes Everything, Capitalism versus the Climate. In de Nederlandse vertaling luidt de titel, vreemd genoeg, No Time, verander nu voor het klimaat alles verandert. Het afgelopen weekend is Klein's boek in The Guardian trouwens uitgeroepen tot boek van het jaar door niemand minder dan Margaret Atwood. This Changes Everything is een aanklacht tegen de logica van de kapitalistische groei, tegen de hebzucht van de olie-, steenkool- en gasmultinationals en tegen de ondergeschiktheid van regeringen aan de belangen van die multinationals. Er is volgens Klein een radicale politieke verandering nodig om de opwarming tegen te gaan, met andere waarden dan concurrentie, accumulatie en ieder voor zich. Het boek is ten dele ook een aanklacht tegen de grote milieuorganisaties die ervan worden beschuldigd in een systeem geïntegreerd te zijn en mee te stappen in de kapitalistische logica. Het kapitalisme is voor Klein dus de kern van het probleem eerder dan een onderdeel van de oplossing. Ik stel voor dat we even naar de trailer voor het boek kijken.
In December 2012, a complex systems scientist walked up to the podium at the American Geophysics Union to present a paper. It was titled, "Is Earth Fucked?" His answer was, "Yeah, pretty much. That's where the road we're on is taking us. But that has less to do with carbon than it does with capitalism. Our economic model is at war with life on Earth. We can't change the laws of nature, but we can change our broken economy." And that's why climate change isn't just a disaster. It's also our best chance to demand and build a better world. Change or be changed. But make no mistake, this changes everything.
Dit om maar even te illustreren dat de visie op het klimaatprobleem die ten grondslag ligt aan Solar absoluut niet door iedereen wordt gedeeld. Klein's fundamentele kritiek op ons huidige economische systeem en haar complexloze idealisme staan daar echt wel lijnrecht tegenover bijna. Die wat je kan opwerpen tegen het soort pragmatisme en realisme dat uit solar naar voren komt, is dat de mogelijkheden van de mens om zijn of haar gedrag te veranderen, zowel op individueel als op collectief vlak, al te conservatief worden ingeschat. De visie op de menselijke natuur die aan de roman ten grondslag ligt, lijkt mij ook nogal reductionistisch. Dat is misschien iets waar we het straks verder over kunnen hebben. Je kan je bovendien afvragen waar de goede systemen en de goede regels waarop McEwan zijn hoop vestigt vandaan zullen komen als iedereen aangemoedigd wordt zijn of haar kortzichtig individueel eigenbelang ongebreideld te blijven nastreven. Maar in elk geval heeft de roman zijn verdiensten als een kritiek op naïef idealisme met betrekking tot de klimaatproblematiek. En persoonlijk vind ik het dus ook wel zeer verfrissend om eens voor de verandering een komische roman te lezen te krijgen over dit thema in plaats van het zoveelste post-apocalyptische doemscenario. Over het gebruik van humor in Solar heb ik eigenlijk nog niet veel gezegd, maar het is een aspect van de roman waar je echt niet omheen kan. Het ene komische tafereel volgt echt op het andere. Dat is ook wat de lectuur van de roman zo genietbaar maakt. McEwan heeft er dan ook de Bollinger Everyman Woodhouse Prize mee gewonnen. De enige Britse literaire prijs voor humoristische literatuur. Als lezer verkeer je 360 pagina's lang in het bijzonder onaangename gezelschap van Michael Beard. De hele roman, die een derde persoonsverteller gebruikt, wordt door hem gefocaliseerd. Je zit dus permanent opgesloten in zijn perspectief. Humor fungeert als een soort glijmiddel dat de voortdurende confrontatie met dat onuitstaanbare personage toch tot een prettige ervaring maakt. Beard is zelf het mikpunt van humor in een roman, vaak van het slapstick of farse type. Doordat hij op komische wijze door het slijk wordt gehaald, blijft de lezer bereid dat onsympathieke, afstotelijke personage te volgen. Ik denk bijvoorbeeld aan een scène waarin Beard op de barre heenreis per sneeuwscooter naar het schip in Spitsbergen vreest dat zijn geslachtsdeel, dat is bevroren geraakt tijdens een sanitaire stop in de ijzige koude, is afgebroken. Het heeft overigens ook al heel wat voeten in de aarde gehad om zijn sneeuwpak aan te krijgen. Want telkens was er weer een ander essentieel kledingstuk of een ander essentieel accessoire dat hij was vergeten en moest hij alles weer uitspelen en opnieuw beginnen. Een proces dat in detail wordt beschreven. Die scène lijkt recht uit Samuel Beckett te komen. Ze doet denken aan de beroemde zuigstenen-scène in Molloy. Wie dat boek gelezen heeft, zal zich de passage in kwestie ongetwijfeld herinneren. Het gaat om een scène waarin de hoofdpersoon van die roman een sluitende methode zoekt om om 16 stenen in de juiste volgorde in zijn mond te steken, om er in de juiste volgorde op te zuigen, zonder dat hij er één overslaat en zonder dat hij tweemaal op dezelfde steen zuigt. En die 16 stenen zijn verspreid over zijn 4 zakken, zijn 2 broekzakken, 2 vestzakken. En de uitdaging bestaat er dus in om een manier te vinden, de juiste manier om die stenen te laten circuleren tussen die zakken. Het is dus een ellenlange en een compleet nutteloze beschrijving, die tegelijk vreselijk ergerlijk en buitengewoon grappig is. En dat geldt dus ook voor die aankleedscène in Solar. Om nog een paar andere voorbeelden te geven van komische scènes. Beard wordt op een bepaald moment bijna opgegeten door een ijsbeer, door zijn eigen stommiteit. Hij gaat op een nogal pathetische manier de confrontatie aan met de eerste minnaar van zijn 5e vrouw, een stevige bouwvakker die hem een nep in zijn gezicht geeft. Hij gaat ook de confrontatie aan, zij het dan verbaal eerder dan fysiek, met de tweede minnaar van zijn 5e vrouw. En dat blijkt Tom Eldis te zijn. Tom Eldis, die hem in een behoorlijk hilarische scène smeekt zijn misstap door de vingers te zien en hem niet te ontslaan, omdat de toekomst van het onderzoek naar hernieuwbare energie en dus de redding van de planeet op het spel staat. Helaas struikelt Eldis in de woonkamer over het glibberige vel van een ijsbeer en breekt hij zijn nek. De ironie is dat de ijsbeer, het iconische slachtoffer van de opwarming van de aarde, hier de klimaatwetenschapper doodt. En eerder had een ijsbeer het dus ook al op Michael Beard gemunt. Dus die mascotte van de klimaatbeweging blijkt dus best wel een gevaarlijk beestje te zijn in Solar. Humor wordt evenwel niet enkel ter amusement van de lezer gebruikt. Maar het heeft ook een ernstige maatschappijkritische functie in de roman. Beard beschikt over een scherp intellect. Hij is niet voor niets een Nobelprijswinnaar. En veel van zijn rake ironische observaties dienen satirische doeleinden. McEwan gebruikt Beard dus niet alleen als doelwit van humor, maar laat hem geregeld ook mythes doorprikken en wantoestanden aan de kaak stellen. Hij worstelt bijvoorbeeld op een zeer vermakelijke wijze met het politieke korte termijn denken, met de excessen van de tabloidjournalistiek, met de reductionistische waarheden van de humane wetenschappen en met de potsierlijke artistieke antwoorden op de klimaatverandering. Stuk voor stuk zijn het scherpe satirische uithalen. In Solar vind je dus naast eenvoudige, grove, fysieke humor van het slaapstick-genre, dus ook meer gesofisticeerde vormen van humor die worden gebruikt om maatschappijkritiek te leveren. Ik zal nu iets dieper ingaan op enkele van die satirische aanvallen, met name de kritiek op de humane wetenschappen en op klimaatkunst. De roman interveneert in het debat over de relatie tussen de exacte wetenschappen en de humane wetenschappen. Het klassieke referentiepunt in dat debat is een lezing van de Britse romanschrijver en fysicus C.P. Snow uit 1959 met als titel The Two Cultures and the Scientific Revolution. In die beroemde lezing stelt Snow vast dat exacte wetenschappers weinig van literatuur en kunst afweten en dat menswetenschappers de taal van de exacte wetenschappen niet begrijpen. Er gaat met andere woorden een kloof tussen die twee culturen. We hebben geen gemeenschappelijke cultuur meer, er bestaan alleen nog twee subculturen. Hoogopgeleide mensen van verschillende strekkingen, alfas en beta's, kunnen niet meer communiceren met elkaar. En die gespletenheid is een probleem, want het gebrek aan toegang tot elkaars terrein leidt tot geestelijke verarming en politieke beperkingen. Het dichten van de kloof tussen de twee wetenschapsculturen zou volgens Snow kunnen leiden tot de realisatie van een meer rechtvaardige samenleving op wereldschaal. Als romanschrijver met een uitgesproken interesse in de exacte wetenschappen lijkt McEwan ideaal geplaatst te zijn om een brug te slaan tussen Snow's twee culturen. En dat doet hij ook in zekere zin, al leest Solar toch in de eerste plaats als een afrekening met postmoderne uitwassen binnen de humane wetenschappen, eerder dan als een pleidooi voor wetenschappelijk multiculturalisme à la Snow. McEwan voert een dialoog met het postmodernisme en zijn constructivistische visie op de wetenschap doorheen de roman, en daarbij krijgt het postmoderne gedachtegoed er stevig van langs. Beard had geruchten gehoord dat op de alfa-faculteiten vreemde ideeën gemeen goed waren. Er werd gezegd dat studenten geesteswetenschappen stevast werd geleerd dat de wetenschap ook maar een geloofssysteem was, niet meer of minder waarachtig dan godsdienst of astrologie. Hij had altijd gedacht dat dit stellingmakerij tegen zijn collega's aan de alfa-kant moest zijn. De resultaten spraken immers voor zichzelf. Wie zou zich een vaccin laten toedienen dat door een priester was bedacht? Discussie gaat over het vermeende seksisme of zelfs fascisme van de genetica. Die beschuldigingen aan het adres van de harde wetenschap door humane wetenschappers worden voorgesteld als zijnde zwaar overdreven en zelfs een beetje belachelijk. De hele discussie lijkt trouwens geïnspireerd te zijn op een controversiële speech van Larry Summers, de Women in Science speech. Als rector van Harvard beweerde Summers, die later ook nog minister van Financiën is geworden in de regering onder Obama. Dus in die speech beweerde Summers dat biologische verschillen tussen mannen en vrouwen een mogelijke verklaringsgrond zouden zijn voor het feit dat er relatief weinig vrouwen actief zijn in de exacte wetenschappen. En dat is hem bepaald niet in dank afgenomen. En Michael Beard, die gelijkaardige uitspraken doet op een bepaald moment, overkomt net hetzelfde. Een vrouwelijke collega uit de humane wetenschappen neemt er aanstoot aan en veroordeelt ze krachtig omdat ze niet stroken met de binnen haar discipline gangbare idee dat de verschillen tussen de seksen culturele constructies zijn. Vervolgens breekt er een ware mediastorm los en de sensatiepers maakt Beard uit voor een macho-zwijn en zelfs voor een neonazi. Een andere discussie gaat over urban legends. Een humane wetenschapper interpreteert een anekdote die Beard heeft verteld tijdens een lezing als pure fictie. Een variatie op een bekende urban legend. En hij miskent zo het feit dat ze wel degelijk gebaseerd is op Beards eigen ervaring. Beard verzet zich steeds weer tegen de postmoderne kritiek en herbevestigt de traditionele scepsis van de wetenschap over het postmodernisme. Dat postmodernisme wordt telkens een beetje in zijn hemd gezet op een manier die doet terugdenken aan de Sokol-affaire. Ik weet niet of die u nog iets zegt, maar de Sokol-affaire betreft een hoax. Een hoax die was bedacht door de Amerikaanse fysicus Alan Sokol. Die stuurde bij wijze van experiment een nep-artikel naar het Amerikaanse academische tijdschrift Social Text. Hij wou namelijk te weten komen of een compleet onzinnig artikel gepubliceerd zou worden in een postmoderne tijdschrift, als het maar het juiste jargon gebruikte en de redacteurs van het tijdschrift bevestigden in hun ideologische overtuigingen. En dat bleek dus het geval te zijn. Het artikel werd effectief gepubliceerd in 1996, waarop Sokol wereldkundig maakte dat het nep was. De kwestie kreeg veel aandacht in de internationale academische wereld en daarbuiten. Het bracht een debat op gang over het serieus van de humane wetenschappen en met name van de postmoderne strekking daarbinnen, die het in zekere zin ontmaskerde. Dat McEwan in deze roman expliciet afstand neemt van de postmoderne, anti-essentialistische, constructivistische theorieën waar hij in zijn vroegere werk mee flirtte, bleek natuurlijk ook al uit zijn omarming van de notie van een onveranderlijke, essentiële menselijke natuur. Een allesbehalve postmodern concept. Nu is het wel zo dat het postmodernisme niet volledig wordt afgebrand in Solar. De roman maakt duidelijk dat economische en politieke belangen een fundamentele drijfveer zijn van wetenschappelijke vooruitgang of wetenschappelijke stagnatie. Het feit dat de tekst de menselijke drijfveren achter wetenschappelijke ontwikkelingen blootlegt, suggereert dat er wel iets te zeggen valt voor de postmoderne scepsis over het idee van een zuivere wetenschap. Anderzijds houdt de tekst wel vast aan traditionele wetenschappelijke waarden en methodes. Zou het ver gaan, lijkt mij, om te beweren dat de roman een interdisciplinaire dialoog op gang brengt tussen de exacte en humane wetenschappen in de geest van C.P. Snow. Maar in elk geval is het dus wel zo dat er langs beide zijden mythes worden doorprikt. Kan kunst de wereld redden? De titel van dit laatste deeltje van mijn lezing is een kleine hommage aan Erik Antonis, de onlangs overleden voormalige cultuurschepen van Antwerpen. Ik wil er nog maar eens in terugkomen op de Spitsbergen-episode in de roman, omdat het daar is dat Beard in aanraking komt met klimaatkunst en reflecteert over de zin en vooral de onzin ervan. Hij is namelijk uiterst sceptisch over de idee dat kunst verregaande verandering teweeg kan brengen. Beard geeft zelf weinig om kunst en hij is verbijsterd door het geloof van de kunstenaars in het gezelschap dat hun werk effectief een verschil kan maken. Ik citeer. Beard had het niet voor mogelijk gehouden dat hij met zoveel mensen in één ruimte zou zitten drinken die bevangen waren door één en dezelfde veronderstelling, dat de kunst in haar hoogste vormen, poëzie, beeldhouwkunst, dans, abstracte muziek, conceptuele kunst, de klimaatverandering als onderwerp zou verheffen, verfraaien, betasten, inzicht zou bieden in alle gruwel en verloren schoonheid en ontzaglijke dreiging, en het volk zou opwekken om na te denken, op te treden of dit van anderen te eisen. Hij zat er in stille verbazing bij. Idealisme was hem zo vreemd dat hij er geen bezwaar kon maken. Hij was op nieuw terrein onder een vriendelijke uitheemse stam. Beard's sepsis over de impact van kunst, de impact die kunst kan hebben, blijkt duidelijk uit de beschrijving van de kunstenaars aan boord als incapabele, ineffectieve, wereldvreemde dromers. Een van hen is Stella Polkinghorne, die bekendheid heeft verworven door een levensgroot Monopoly-spel te ontwerpen. De installatie is bedoeld als een aanklacht tegen de obsessie van onze cultuur met geld, maar ironisch genoeg wordt ze een gigantisch commercieel succes, niet het minst voor de makers van het spel. De kunstenares slaagt er dus niet in haar mooie idealen te realiseren. Ze sorteert in feite het omgekeerde effect van hetgeen dat ze beoogt. Beard bekritiseert ook een romanschrijver, Meredith, die wetenschappelijke ideeën aanhaalt, evenwel niet gehinderd door enige kennis van zaken. Tijdens de laatste avond aan boord heeft Meredith het over Heisenberg's onzekerheidsprincipe, dat hij interpreteert als basis voor ethisch relativisme, tot Beard hem er publiekelijk op wijst dat dat nergens op slaat. De romanschrijver maakt zich dus ronduit belachelijk wanneer hij toenadering zoekt tot de wetenschap. In die portrettering van klimaatkunstenaars en klimaatkunst kan je ook een metafictionele kritiek lezen op Solar zelf en op de pretentie die de roman zou kunnen hebben om een waardevolle bijdrage te leveren aan het klimaatdebat. Daartegenover staat dat Tom Elders kennelijk wel in het vermogen van kunst gelooft om mensen te veranderen, om hen nieuwe inzichten bij te brengen en hen ertoe aan te zetten hun gedrag te wijzigen. Een van de manieren waarop hij Beard ervan hoopt te overtuigen de winter binnen te laten, voor wat ze is en volop in te zetten op zonne-energie en artificiële fotosynthese, is namelijk door hen allerlei romans, films en dergelijke over de klimaatverandering aan te bevelen. Ik citeer. Er waren romans die Elders hem wilde laten lezen. Romans en ontwikkelingen in hedendaagse muziek waar Beard volgens hem weet van moest hebben, en films die bijzonder van belang waren, documentaires over de klimaatverandering die Elders al minstens 2 maal had gezien, maar graag nog eens zou zien als de kans bestond dat de chef ze ook zou willen uitzetten. Dat soort ambivalentie vinden we ook terug in het lange citaat uit McEwan's stukje over zijn eigen excursie naar het hoge noorden. Hij schrijft daarin enerzijds dat we best geen heil verwachten van de kunst, want die is in het beste geval compleet en prachtig nutteloos. Anderzijds is het wel van essentieel belang, volgens McEwan, dat we de menselijke natuur doorgronden. Het lot van al onze laarzenkamers, lees de planeet, staat namelijk op het spel en daar kan kunst bij helpen. Dus zo nutteloos is kunst dan blijkbaar toch niet, misschien wel in tegendeel. Wat in elk geval wel duidelijk is, en dat is dat McEwan niet gelooft in artistiek idealisme, in kunst die de mens meent te moeten en te kunnen veranderen en verheffen. Die pretentie zouden we best achter ons laten, meent hij, want we maken onszelf alleen maar iets wijs. De enige zinvolle rol die hij weggelegd ziet voor kunst, is de mens te proberen begrijpen zoals hij of zij is, en volgens McEwan ook altijd zal blijven. Zoals ik hoop te hebben aangetoond, is dat wat hij met Solar heeft trachten te bereiken. Over de mate waarin hij in dat opzet is geslaagd en over de vraag of zijn uitgangspunt eigenlijk wel juist is en over tal van andere zaken kunnen we zo meteen misschien even van gedachten wisselen. Dus hier ga ik het bij laten. Okay.
Dank u wel, sir, voor deze boeiende lezing. Ik zou nu graag de vroeg of het publiek de kans willen geven om vragen te stellen.
Ja, ik heb een vraagje over een passage waar u al aan gerefereerd hebt. Die passage waar de kritiek over zich heen krijgt, omdat hij dus zijn licht laat schijnen over het feit, over zijn verklaring voor het feit dat er zo weinig goede vrouwelijke fysici zijn. Moeten we dat dan zien als een commentaar op Beards bekrompenheid of een satirische uitval van McEwan naar politiek correctheid?
Het tweede, absoluut. Ja, dus het is een beetje vreemd, want het gros van de tijd ben je als lezer eigenlijk bijzonder kritisch voor Michael Beard. Maar wanneer het op die discussies, de debatten met humane wetenschappers aankomt, is hij toch telkens degene die daar gelijk lijkt te krijgen. En dus in dat Larry Summers moment, waar hij dus zegt van ja, misschien een reden waarom er minder vrouwen in de fysica actief zijn dan mannen, zou kunnen te maken hebben met ja, een evolutionaire achtergrond. Hè, dus dat vrouwen gemiddeld en minder aanleg hebben voor exacte wetenschappen enzovoort. En hij baseert zich daarbij op wetenschappelijke studies. En het is pas op het moment dat er een beetje een wat hysterische, postmoderne, humane wetenschapper, een vrouwelijke collega van hem, dat hoort en dat die dan in een colère schiet en ontslag neemt uit de commissie waar ze samen in zetelen, dat dan de pers er ook opspringt en dus de tabloids hem beginnen uit te schelden voor een male chauvinist pig en een neonazi enzovoort. En het is duidelijk dat de sympathie van de lezer Michael Beard daar echt wel onterecht als slachtoffer, tot slachtoffer wordt gemaakt. En dus, het is echt wel dat sociaal constructivisme, wat te ver doorgedreven, zeg maar, dat wel fel wordt bekritiseerd in de roman. Dus vandaar ook dat ik zei van, ja, er wordt wel misschien een soort dialoog gevoerd tussen exacte en humane wetenschappen, maar het is toch echt wel vooral de humane wetenschappen die ervan langs krijgen gewoon. Je hebt bijvoorbeeld ook in een bepaalde passage waar Beard beschrijft, of waar de roman beschrijft, een derde persoonsverteller, hoe hij zijn eerste vrouw ontmoette, Maisie heet ze geloof ik, in Cambridge of Oxford. Ze studeerde daar Engels literatuur. En ze was eerst helemaal niet geïnteresseerd in hem. Ze probeerde daar het hof te maken, maar ze ging totaal niet in op zijn avances. Tot hij dan zich eens een week lang verdiepte in Milton, omdat hij had opgevangen dat zij daar haar thesis over schreef. En hij las daar dus een paar artikels over. En de volgende keer dat hij haar tegenkwam, was zij dan zeer onder de indruk van zijn eruditie en zijn kennis over het werk van Milton. En op dat moment verliest Beard alle respect eigenlijk voor de humane wetenschappen en zegt van ja, ik kan hier gewoon door mij een weekje in te werken, kan ik mij opwerpen als expert over Milton en niemand ontmaskert mij. En, dus, en dat is eigenlijk ook iets dat totaal niet wordt gecounterd en zo. Dus we zijn voortdurend aanvallen, plaagstoten naar de humane wetenschappen en Beard zelf als vertegenwoordiger van de exacte wetenschappen op dat moment wordt echt wel wordt niet in de kritiek betrokken, zeg maar.
Met
ja.
Dat soort van ideeën.
Ja, dat is merkwaardig. Hè? Ja.
Weet dat heel dat constructivistische, postmoderne denken net ook een heel sterke ethische drive kon hebben, maar dan niet meer van het vervelend open.
Ja. Ja, hoe dat komt, dat weet ik niet precies. Het is wel een evolutie die al langer aan de gang is. Want er was een artikel, dat is eigenlijk wel grappig, van Greg Gerard. Dat is een vooraanstaand Engels ecocriticus. Dat is verschenen in 2009, dus een jaar voor Solar uitkwam. In het vaktijdschrift Contemporary Literature. Dat is echt wel een zeer degelijk tijdschrift. En dat ging over, de titel was geloof ik, Ian McEwan's Next Novel. En het was een heel speculatief artikel over waar die roman wellicht over zou gaan. En dat was puur op basis natuurlijk van een aantal dingen die McEwan er al over had gezegd in interviews, maar vooral op basis van het eerdere werk van McEwan en de evoluties die er eigenlijk zichtbaar waren. En Gerard heeft het daar vooral over The Child in Time. En hij leest die roman als een ecofeministische parabel, waarin dat is een dystopische roman, speelt zich af in de nabije, op dat moment nabije toekomst, eind 20e eeuw. En waar ook de milieuproblematiek prominent aanwezig is. En in die roman wordt de vervrouwelijking van de man voorgesteld als een mogelijke oplossing voor die hele problematiek. Hè. Want mannelijkheid hè, met agressie en bezitsdrang enzovoort enzoverder wordt eigenlijk als oorzaak van die hele problematiek weggezet. En vrouwelijkheid, dat daar dan zou een soort alternatief kunnen bieden. Dus daar heb je eigenlijk een geloof dus, ja, in de maakbaarheid. Anti-essentialisme ook. Hè. Het is een beetje, doet mij wat denken aan het soort gedachtegoed dat ook wordt verkondigd door Anthony Haggerty van Anthony and the Johnsons, die het ook vaak heeft over de feminisering van de man, dat zou dan eigenlijk de milieuproblematiek oplossen enzovoort. En van dat anti-essentialistische standpunt is zij eigenlijk gekomen in Solar dan, maar dus Gerard zag die evolutie al aankomen op basis van andere recente werken, tot een roman waarin hij echt gewoon ervan uitgaat en een beetje op een bijna provocatieve manier dat er zoiets is als een essentiële, onveranderlijke menselijke natuur en dat we dat maar moeten aanvaarden en daarmee moeten leren leven en er het beste van maken. En dat is dus wel frappant ook. Ik zei van, hij maakt deel uit van die nieuwe golf, hè, die wordt bestempeld als postmoderne golf, maar Solar staat echt wel ver dat kan je met de beste wil van de wereld denk ik geen postmoderne roman noemen. Dus er is inderdaad wel het een en ander gebeurd. Er is wel een bepaalde evolutie die McKeown heeft doorgemaakt in de loop der jaren. Hoe dat precies komt, zou ik niet kunnen zeggen. Het hangt denk ik voor een stuk ook samen met zijn toenemende interesse in wetenschap. Dus hij lijkt, het is vooral in zijn romans van de laatste 10, 20 jaar denk ik dat hij zich met wetenschap heeft ingelaten en hoe meer hij die interesse cultiveert, hoe minder hij hoog oploopt eigenlijk met de humane wetenschappen dan met name, want hij maakt soms een beetje een karikatuur, hij gooit alles op een hoopje, het gaat dan echt over postmoderne excessen binnen de humane wetenschappen die dan een beetje worden veralgemeend tot de alfa's in het algemeen. En ja, die evolutie hangt wel samen. Hoe meer hij zich verdiept in de exacte wetenschap, hoe minder respect hij overhield voor dan dat postmoderne gedachtegoed.
De verwijzing naar Naomi Klein doet mij denken aan een opmerking van Slavoj Žižek, de filosoof Ster, die zei van, ja, die klimaatverandering, dat is eigenlijk een soort van nieuwe hype, in die mate dat mensen zich eerder het einde van de wereld kunnen voorstellen dan het einde van het kapitalisme. En zou je dat ook kunnen verband brengen met de roman van McKeown, in de zin dat het ergens een heel cynische of apolitieke roman is, of zou je die uitspraak van Žižek ook op een andere manier toch kunnen verbinden aan sommige ideeën van Bird? Of
ja, daar zou ik eens moeten over nadenken, Stijn. Daar zou ik nu niet meteen kan ik daar niet meteen een eloquent antwoord op geven, maar
kort nou, dan vind je het zelf ook een heel erg cynische roman? Of
zie je het
ook een soort van hoopgevende of lichtpunten die toch een soort van politieke verandering toch nog niet helemaal uitsluiten.
Ik zou het ook geen apolitieke roman noemen. Ja. Ik vind het echt wel een vrij militante roman, maar dan wel in een nogal conservatieve manier. Zo. En ja, ik moet zeggen, als ik dat filmpje had ik van Klein, ik heb veel sympathie voor de ideeën van Naomi Klein, maar tegelijk ben ik van natuur ook nogal kritisch. En ik moet zeggen, als ik dat dan zie je die can-do-attitude en zo. Ik denk, dat visionaire hebben we wel nodig, anders gaan we er echt niet geraken. Maar tegelijkertijd zoiets van, misschien een beetje realiteitszin zal toch ook wel van pas komen. Dus in die zin heb ik ook wel sympathie voor dan dat pleidooi voor realisme en pragmatisme. Maar ik denk dat we daarmee alleen er ook niet gaan komen. Ik bedoel, ik denk dat we echt wel dat soort naïef, idealistisch geloof ook gewoon nodig hebben. En ook die idee van die menselijke natuur. Allee, ik ben misschien zelf ook als product van humane wetenschappen is dat natuurlijk iets waar je bijna vanzelf nogal sceptisch tegenover staat. En je wordt de hele tijd rond de oren geslagen met het idee van de mens, het subject, dat geen essentie heeft, geen harde kern, maar dat voortdurend verschillende posities inneemt en verandert en weet ik veel wat en zo. Maar ik vraag me sowieso af dat idee van die menselijke natuur, voor zover dat al bestaat, ik denk dat dat toch wel op een nogal, reductionistische, simplistische manier wordt ingevuld ook. Dus de inspiratie haalde McEwan eigenlijk in zijn eigen ervaring daar met die excursie en dan die laarzenkamer die dan chaos werd en zo. En dat probleem wat hij daar beschrijft doet sterk denken aan het gevangenen-dilemma, de prisoner's dilemma. Ik weet niet of het was misschien ook een associatie die iemand van jullie heeft gemaakt. Dat is een bepaald experiment uit de speltheorie. Ik kan het nu misschien moeilijk in detail uitleggen, maar waar eigenlijk wordt getest, of waar wordt nagegaan in welke mate mensen bereid zijn om samen te werken, dan wel of ze voor hun eigen belang kiezen, ook al hebben ze collectief, en voor een kortzichtig eigen belang, want collectief hebben ze er meer baat bij om samen te werken. Maar voor, als je naar hun eigen situatie kijkt, dan doen ze er misschien beter aan om te deserteren. Het gaat over samenwerken versus deserteren. En wat ik nogal frappant vond, is dat, voor zover mij bekend, maar ik zou me er ook een beetje meer in moeten verdiepen misschien, maar hebben die experimenten met dat gevangenendilemma aangetoond dat mensen eigenlijk veel meer bereid zijn tot samenwerken dan je misschien aanvankelijk zou denken. En dus de anekdote waar McEwan nogal veel aan ophangt, is misschien ook niet zo representatief. Het is maar een anekdote en hij ziet daar dan de kern van de menselijke natuur in. Hè? Dat egoïsme en dat kortzichtig nastreven van eigenbelang en winst enzovoort. Terwijl ja, dat misschien wel, hij zich daar misschien wel wat voor galoppeert en dat hij andere aspecten die eveneens evolutionair zijn bepaald enzovoort, hè, maar dus altruïstische neigingen van de mensen en zo, daar heeft hij veel minder oog voor. Dus het lijkt mij een wat eenzijdige invulling. Dus los van het feit of die notie überhaupt, of je daaraan wilt vasthouden van de menselijke natuur, zelfs als je eraan vasthoudt, dan denk ik dat er nog altijd wel heel andere invullingen mogelijk zijn van die notie. Dus ik schipper een beetje tussen Klein en het soort discours van McEwan. Hè. Dus het visionaire en dan het pragmatische, realistische. Ik denk dat we er met geen van beide gaan komen. En misschien komen we er sowieso niet, maar...
Misschien kunnen we het dan hierbij laten. Hartelijk dank voor deze mooie lezing. Misschien kunnen we Stef nog een applaus geven. Voor jullie de ruimte verlaten, wil ik Stef graag nog een boek om van geven. Attentie. En ook graag de lezing van volgende week aankondigen. Volgende week is dus de afsluitende lezing en dat zal een interview zijn met een bekende auteur uit het Nederlandstalige taalgebied, Charlotte Mutsaert, over haar werk Zeepijn en Koetsier Herfst. En dat zal dus een vraaggesprek zijn dat gevoerd zal worden door Lars Bernhuis, professor Nederlandse literatuur aan onze universiteit en enkele van zijn studenten. Dus het wordt een heel erg interactieve lezing volgende week. Dus hartelijk welkom voor volgende week ook.